Goedemorgen, broeders en zusters. Bedankt voor jullie zangdienst. Ik vond het een fijne dienst, zo vooraf. Het sluit natuurlijk ook heel erg aan met de dingen uit het hart van de gemeente. Gekke bad van, Heer, u bent bezig om dit huis schoon te maken. Om het te reinigen en te heiligen. En daar hebben we ook over gezongen. En ik denk dat Jezus dat met iedereen doet. Iedereen die zich heeft laten reinigen door het waterbad, door de doop, die is een proces van reiniging binnengegaan. Ja, dat is een geheimenis in ons leven en ook in de gemeente, denk ik. Dus ik denk ook dat de Heer daar in dit jaar 2019 echt mee bezig is. Ik moest er ook aan denken toen ik ineens die zonzorg binnenkomen. Van ja, dan is het voor de gemiddelde Nederlandse huisvrouw weer de tijd van de grote schoonmaak. En dat is misschien in de gemeente ook wel gaande. Dus ik denk dat dat wel een tijd van reiniging is. Van ook beseffen, wat is van de Heer, waar kies ik voor en wat is niet van de Heer. En ik was bij de voorbereiding van de dienst daar ook mee bezig. Van ja, dat eigenlijk ook de Bijbel heel duidelijk erover is dat er niet maar één doop is. En daar kunnen we misschien wel even over lezen als we het Lucas-evangelie erbij nemen. Misschien dat u dat even erbij kunt nemen. Dan lezen we in Lucas 3, waar de doop van Jezus ook beschreven wordt. En daar staat dan in Lucas 3 vers 21. En daar staat bij mij dan ook boven in de, als in de Statenvertaling, Johannes doopt Jezus. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. Dus op dit moment zien we dat nadat Jezus zich in water had gedoopt, eigenlijk direct uit de hemel de doop met de Heilige Geest komt. En dan wordt hij, om het oudtestamentisch te zeggen, gezalfd met de Geest. Tot voor zijn doop was hij Jezus van Nazareth, Jezus de timmerman. Maar nu wordt hij Jezus Christus. Of Jezus Messias. Messias betekent de gezalfde. Christus betekent de gezalfde. Nu is hij gezalfd. Nu is hij klaar voor zijn werk niet meer als timmerman, maar voor zijn werk als redder van de wereld. Als lam van God. En heel bijzonder is dat je dan ook in Lucas 4 ziet, daar kunnen we gelijk verder lezen. Jezus, vol van de Heilige Geest, dus Lucas 4 vers 1, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Dus de Heilige Geest is het die hem naar de plaats van beproeving leidt. Hij wordt zelfs 40 dagen zwaar getest, zou je kunnen zeggen. En dat is de vuurgloed van de beproeving. Dat is eigenlijk de doop met vuur. En die heeft ook een doel. En wij komen daar allemaal ook in. En de gemeente zelf ook wordt ook getest en beproefd. Dus de tijd die achter de rug is, de moeite, is ook een deel van onze beproeving. En we zien wat het effect is bij Jezus in vers 14 van ditzelfde hoofdstuk Lucas 4. Daar staat, en Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Het vers daarvoor is vers 13. Toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Maar dan staat er dus vers 14 na. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich tot heel de omgeving. Dus we zien het effect. Hij ging in, geleid door de geest. En hij kwam eruit in de kracht van de geest. Dus hij was heel krachtig geworden in de geest. De verwantschap tussen hem en de geest, de samenwerking, de geestelijke kracht was enorm gegroeid. Dus was een man van de geest geworden. Daarvoor was hij een man van het hout, de timmerman. Maar nu was hij 40 dagen lang beproefd. En dat was nog niet eens zo'n lolletje. Hij staat ook gelijk in het begin al dat hij niet at. Dus hij moest echt wel afzien. En wij gaan ook in zijn voetspoor. Wij moeten soms ook wel afzien. Want als wij in het doop in water belijden, we leggen ons oude leven af, dan is dat oude leven nog wel eens hardnekkig. Daar zal ik straks nog op inkomen. Een van de delen van ons oude leven is ons oude denken. Nou, en als we uit de wereld komen, dan is ons denken vaak nog in heel grote delen als van de wereld. En Jezus wil ons een vernieuwd denken geven. De wereld is vol kwaadsprekerij, maar Jezus wil ons tot zegenende mensen, tot goedsprekende mensen. Zegenen en goedspreken is hetzelfde woord. Dus ons denken moet veranderen. Ook hoe denken we over onze broeders en zusters. Of over onze collega's. Hoe spreken wij Als het goed is, zal op het werk mensen opvallen. Hey, die man, als er gerold wordt, loopt hij weg. Of die vrouw. Hij doet niet mee met kwaadspreken. Hij houdt daar niet van. Kies ervoor om daar niet aan mee te doen. Dat is een manier van waarop je laat zien dat je een gereinigd christen bent. Je wil rein denken en ook rein spreken. En als je een ander onrein hoort spreken, onheilig, lasterend, kwaadsprekend, dan of je keert het als je met hem onder vier ogen bent, of je gaat uit die groep weg. En dat is ook niet altijd makkelijk. Ik kwam vroeger wel eens op mijn werk. Ik werkte op een openbare school, op het Friesland College. En dan had de directeur al gelijk het hoogste woord en allerlei onreine praat. Ik dacht, ik drink hier mijn koffie niet op. Weg. En heb je misschien een goed contact met iemand die achter de balie staat. Maar liever met iemand die achter een balie staat en rein praat, dan een directeur die onrein praat. Daar kan je voor kiezen. Je hoeft er niet bij te blijven. Hè? In de kring der spotters en in de kring der kwaadsprekers. En zo moeten we elk ook dat keer, ook in onze gemeente. Want kwaadspreken breekt af en goedspreken bouwt op. Zegenen. En het heeft ook te maken met de volheid van de geest. Wij kunnen de geest bedroeven. We kunnen hem als het ware keren. En kwaadspreken, lasten is een van de manieren waarop we dat doen. En je kan je soms afvragen, hoe kan ik groeien in de geest? Hier was 40 dagen beproeving in de kracht van de geest. Dus we gingen samen met de geest doorheen. En ik vraag me dat af en toe ook af. Hoe kan ik groeien? Ik zeg heel vaak wat er op dat wandkleed staat. Welkom, Heilige Geest. Het is goed elke morgen dat te bidden. Ik bid het soms al in mijn bed. Dat denk ik eraan en dan. En ik krijg ook heel vaak in de nacht al... Ik heb altijd een klapblokje naast mijn kussen liggen. Een nachtkastje. Ik schrijf heel vaak 's nachts dingen op. Dan geeft de Heer gedachten. Daar dank ik er ook voor. En ik vind een mooie les die ik van Bart Doornwit heb geleerd. Die zei, hoe kan je daarin groeien? Dat je dus, we hadden het al over handoplegging, dat je iemand kan zegenen. Hij zei, als jij iemand hand oplegt en je gaat hem bemoedigen. Je gaat bevestigende woorden, zegenende woorden spreken. Dan zit je al in het voorportaal van de profetie. Want de Heilige Geest doet niks anders. Dus stel je bidt voor je kind. Vrijdag was onze zoon nog bij ons. Ik zei, nog zak voor je bidden, Paul. Nou, ik ben gezegend. Dan weet je soms niet, als je dat vrijmoedig doet, hè? Daarom praat ik er even over door, we hadden het er straks over. Dan kan de geest het zomaar overnemen. Dan kan hij zo'n gedachte hebben die niet van jou is, maar die daarop aansluit. Want de geest is altijd bemoedigend. En dat vind ik zo bijzonder. Ik schreef ze vroeger ook wel eens op, maar het is mij altijd opgevallen, ook als andere profetie kreeg, maar ook ikzelf, ik denk, zo positief zou ik nou nooit praten over zo'n ander. Alleen maar het positieve en wat het zal worden en... God kijkt met zulke andere ogen. Die ziet al het positieve doel waar hij je toe geschapen heeft. Die kijkt niet naar de vuile mantel van de verloren zoon, maar hij zegt, je bent er weer, je bent levend. En die ziet het plan en we gaan gauw in bad en een nieuwe mantel. Die ziet al dat positieve. En dat is het profetische oog. Maar als wij bemoedigend spreken en als we bemoedigend zegenen en bidden, dan doen we al een end die richting uit. En dan kan de geest er zo bij komen. He, dus ik denk dat wij zo'n gemeente mogen zijn. En dat is ook voor anderen zo aantrekkelijk. Want de wereld is zo vol van haat en nijd. Van Amerika tot Nieuw-Zeeland toe. Van de week was die ellende daar weer. Er is zoveel kwaadsprekerij. Er is op de social media zo'n hoop. Het is verschrikkelijk. Zelfs mensen in de wereld, die valt dat op, weet u dat? Het laatste was naar een actie gekomen, doe eens lief. Want er was zoveel negativiteit, dat ze vonden het verschrikkelijk. Internetpesten, al op middelbare scholen, al op lagere scholen. Er zijn tieners die zich van het leven beroven om alles wat er over hun gebeurt op internet. Dat is verschrikkelijk. En uit welke koker komt dat? Dat komt uit de koker van de Satan. Dat is de aanklager van de broederen. Dat is de kwaadspreker van het begin. De leugenaar van het begin. Jezus, hij komt niet anders dan om te stelen en te roven en te doden. Dus wij moeten daarin als het ware ons onderscheiden. En wij moeten ons daaruit terugtrekken. We moeten de rug toekeren. Als het gaat over de waterdoop, dan is er maar één ding. Bekeer je en laat je dopen. En die bekering betekent dat je de weg, de wereld de rug moet terugkeren. Vooral dit kwade denken, dit kwade spreken. Want Jezus, ik haal je niet uit de wereld. We blijven wel in de wereld. Maar we zijn niet meer werelds gelijkgezind. En dat is iets wat vooral begint in ons denken. Daar is het eerste begin. En dan is een belangrijk iets dat we ook nog de stap verder kunnen doen. Want we zijn dus nu gebleven net bij vers 14. En als we dan zien wat is het doel van die vervulling met Gods geest, dan zien we ook in vers 18, dus dat is vier versen verder van Lucas, dat Jezus dat gewoon uitlegt. Deze beproeving in de woestijn maakt, wat we al gelezen hebben, dat het gerucht over hem verspreidde zich door de hele omgeving. En dan staat er in vers 16, hij kwam in de Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Jezus had ook gewoontes. En een van de goede gewoonten was dat hij elke Sabbat naar de synagoge ging. Dat is ook goed voor ons. En toen nam hij de vrijmoedigheid om te gaan lezen. En dan krijgt hij het boek van de profeet Jesaja. En dan vindt hij de plaats waar staat, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Daar heb je die zalving. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn. Dus hier gaat het over een speciale vorm van genezen, de mensen die gebroken van hart zijn. Er zijn zoveel mensen die gebroken van hart zijn. En wij lopen er zo makkelijk aan voorbij. En dat hoeft niet. Als je groeit in fijngevoeligheid, kun je er stil bij staan. Ik kan me herinneren dat ik eens een keer met mijn vrouw op vakantie was in België, en dat wij langs een portiek liepen in Brugge. En daar zat in dat portiek zat een meisje in elkaar gedoken. En haar hele lichaamstaal sprak van verlatenheid, depressie. Meisje was gewoon depressief. En dat was een portiek van misschien een 2 meter of zo. Dus ik was met 3 stappen al voorbij. We liepen er zo samen langs. En het was net of de geest op mijn schouder trekt. Van, Rob, je kan iets doen. Je kan iets zeggen. Toen dacht ik, als ik nog 3 stappen doe, dan doe ik het nooit meer. Dan moet ik nou terug. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen zei ik, hoi, hoe is het met jou? Nou, niet zo goed. Ik zei, mag ik je verrassen? Toen zei ze, hoe dan? Ik zei, nou, ik heb pepermunten bij me. En dan moet je eens opletten, ga ik bij jou hetzelfde doen als wat ik met mijn kleinkinderen doe. En dan, wat ik vaak doe, is een pepermunt doormidden breken en dan die 2 helften nog een keer. Ik zei, nou heb je 4 stukjes snoep. En ik wens je nog een hele goede dag. Dat heb ik toen gedaan. Gewoon even een lolletje. Naar een meisje die depressief is. En toen had ik gezegd, ik wens je nog een goede dag. En toen liep ik weer naar mijn vrouw toe, want die dacht, wat doet die jongen nou weer? Want die wordt wel vaker verrast. En toen was ik bijna bij, toen hoorde ik uit het portiek, ik wens u ook nog een goede dag. Kan je zien wat je zaait? Haar hart was wat in de plus. Door 1 klein gebaar, het hoeft niet groot te zijn. Maar dat je het ziet, dat je de ander ziet in zijn nood. Het hoeft niet eens handoplegging. Het is meer de verbinding van hart tot hart. Dat je even iemand in de ogen kijkt en dat je laat zien, ik zie jou zitten. Ik loop niet aan jou voorbij. Dat is denk ik waar de Heer ons toe roept, tot kleine dingen. Dat deed Jezus zelf ook. Dus in die zin kan je soms met kleine dingen al heel erg iets van Gods liefde verspreiden. En dan staat hier dus genezen die gebroken van hart zijn. Nou, ik denk dat als je daar een oog voor krijgt, dat je elke dag iets kan uitdelen. Behalve natuurlijk als je de hele dag thuis zit. Maar ja, dan kan nog iemand je bellen. Of je kan aan iemand denken die jij gaat bellen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Of een appje sturen. En dan staat er om aan gevangenen vrijlating te preken. Er zijn zoveel mensen die vastzitten in allerlei dingen. Je kan gevangen zitten in heel veel dingen. Er zijn mensen die zitten gevangen in een akelig verleden. Je hebt iets achter de rug, moeilijk. Of een soort geschil. Kan het iemand van het werk zijn? Het kan zoveel. En dan kunnen mensen soms de uitweg niet zien. En als je daar aandacht aan besteedt, dan kan je soms die uitweg bieden. Er was dus een man die zat vast, want die wil eigenlijk wel carrière maken en geld verdienen. Maar die deed het over de rug van anderen en werd door iedereen uitgekost. En dat was zijn gevangenis. Eigenlijk was hij steeds op uit om zichzelf te verrijken. Maar hij werd zo door de gemeenschap uitgekotst, dat toen Jezus kwam, moest hij in een boom klimmen. Ik denk, dat kan ik nog wat zien, maar die mensen laten mij niet door. Het was ook niet een groot mannetje. Hij werd door iedereen achteruitgeschoven. En hij zat eigenlijk gevangen in zijn geld. Hij zat gevangen in zijn hebzucht. En in zijn carrière. Maar Jezus ziet hem. En hij ziet hem met bewogen. Hij zegt, Zacchaeus, ik moet in jouw huis zijn. In mijn huis. Dus Jezus gaat hem niet voorbij. En het eind van het verhaal. Want jij zegt niet, jij dikke bedrieger en geldgraaier. Dat zegt Jezus niet. Maar het eind van het verhaal is dat hij zegt, ik ga iedereen vergoeden. Hij was helemaal uit zijn gevangenis. En dat vind ik het wonder van Jezus. Hoe hij mensen bevrijden kan. Hetzelfde gebeurt bij de vrouw aan de bron. Die zat in een gevangenis van ja, dat iedereen over haar sprak. Want ze had al 5 mannen gehad. Dus daar was iedereen niet zo over te spreken. Maar Jezus laat haar merken. Ik zie jou. En er is ook levend water voor jou. En ik zeg dat terwijl ik weet hoe jouw verleden is. Want je hebt 5 mannen gehad. Hoe heet die man dat? Een vreemde man. Maar hij laat toch doorkomen. Ik zie jou en er is ook hoop voor jou. Je mag een aanbidster worden. Hij spreekt met haar over aanbidding. En dat raakt haar zo diep. Dat ze iemand ontmoet die haar kent. En die haar toch volkomen accepteert. Dat ze is zo vol van Jezus. Ze gaat naar het dorp en ze brengt het hele dorp tot bekering. Ze zegt, je moet nou eens meekomen wie ik nou ontmoet heb. Zij was uit haar gevangenis. Door 1 gesprek. Dus dit is wat Jezus zegt. Ik ben gekomen om een gevangene vrijlating te preken. Dat is een hele bijzondere kwaliteit die hij volgens mij aan ons ook wil geven. Dat is heel bijzonders. Want dan moet je kijken met de ogen van het hart. Dan moeten we zien zoals Jezus ziet. He, er zijn mensen die dragen zo'n polsbandje met What Would Jesus Do? En ik bid vaak, Heer, help mij te zien zoals u doet. Want als we zien zoals Jezus doet, dan kunnen we ook doen wat Jezus doet. En spreken zoals hij spreekt. Ik denk dat dat heel mooi is als we dat iets in ons leven kunnen binnenlaten. En dan staat er, hij zal aan blinden het gezichtsvermogen geven. Verslagen en wegzenden in vrijheid. He, dan heb je opnieuw die uitleiding uit een gebondenheid. En om het jaar van welbehagen van de Heer te prediken. Dus dat is het doel van de vervulling met de geest. Daarom is de geest op mij, zegt hij hier. He, haalt hij Jesaja aan. En dan gaat hij dus verder. Waar ik nu eigenlijk met u over praat, is datgene wat voor een ieder van ons geldt. We kunnen dat lezen in Matteüs. Ik zal hem erbij pakken, u mag het ook opzoeken, maar anders lees ik het gewoon voor. In Matteüs 3, daar lezen we ook over de doop. En Matteüs die zegt er dan net iets anders over. Dat is het mooie van de 4 evangelieën, dat die elkaar ook aanvullen. In Matteüs 3, en dan staat er dat Johannes de doper aan het dopen is. En in vers 5 staat dan, toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen andere gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Hier staat dus iets dat men wel eens heel erg aan het denken heeft gezet, dat Johannes, die doopte dus maar niet iedereen. Die Sadduceeën wilden daar komen om voor de vorm gedoopt te worden. Maar hij zegt, jullie zijn andere gebroed. Hij bedoelt hiermee, jullie denken nog, jullie denken en jullie spreken komt voor vanuit de adder, vanuit de slang. Jullie zijn nog niet echt bekeerd. Jullie hart is nog vol met dingen die van de duivel zijn. Je moet je nog bekeren. Daar hoef je niet in vast te blijven zitten, maar dan moet je wel bekeren. En dan zegt hij hier ook letterlijk, jullie moeten vruchten voortbrengen in overeenstemming met bekering. Of die beantwoorden aan de bekering. Je moet laten zien dat je echt je hart hebt omgedraaid. Dat vraagt Johannes. Johannes was een man van de geest. Die doorzag hoe mensen waren, blijkt hier. En hij vraagt om een werkelijke bekering. Een werkelijke reiniging van het hart. Als we hebben over de reiniging van dit huis, dan gaat het om die dingen. Dan maken we ons klaar om de Heer te ontmoeten. Dan staat er in vers 10, de bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Kijk, dan is het een verterend vuur. Maar hij zegt hier iets, je moet ook een vrucht voorbrengen. Het moet in je spreken, in je leven te zien zijn, dat je in verbinding staat met Gods geest, met de levende God. En dan zegt hij er iets heel moois achter. Hij zegt in vers 11, ik doop u wel met water tot bekering. Dat is de belangrijke eerste stap. Maar hij die na mij komt, dat is Jezus, is sterker dan ik. Ik ben nog niet waard om hem zijn sandalen na te dragen. Maar hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus hier worden eigenlijk ook 3 dopen gesproken. De doop met water tot bekering, de doop met de geest en met vuur. Daar hebben we Jezus al gezien, die werd ook zelf vervuld met de geest. En ging daarna zijn vuurdoop binnen. En dit is iets wat je nog niet eens zo heel vaak besproken hoort. Er wordt natuurlijk veel vaker over de doop met water, hè, en alle geschillen. En hoe kijkt de traditionele kerk daar tegenaan? En hoe kijkt meer de gemeenten die wel een volwassen doop hebben daar tegenaan? Maar dit is dus een woord wat Johannes, eigenlijk, dit is het begin van de gemeente, het begin van het christelijk leven. Hij is de wegbereider, wat hij zegt. En ik denk dat dit een diep woord is, dat God ons zijn zoon zendt om ons niet alleen met water te dopen, maar ook met de geest en met vuur. En ik wil daar een zegen over vragen. Heer Jezus, ik wil u daarvoor danken, Heer, dat u ons een weg bent voorgegaan om u ook na te volgen. Heer, ik geloof ook dat we dat ook nodig hebben. Heer, als u ons vraagt om u na te volgen, hebben we ook de toerusting nodig die u had. Heer, anders zouden we dat nooit kunnen. En daarom bid ik u, Heer, wilt u ons de ogen openen, de ogen van ons hart, voor wat u hier bedoelt. Heer, dat wij gedoopt worden met water, maar dat u ons, Jezus, ook doopt met de Heilige Geest en met vuur. Heer, wilt u ons een goed besef geven daarvan. En ook ons toerusten daarin, ons sterk maken. Zoals we gelezen hebben, Jezus, dat u ook uit de woestijn, waar u 40 dagen die vuurgloed van de beproeving had gehad, dat u daaruit kwam niet versuft en vermoeid, maar juist in de kracht van de geest. U was er sterker door geworden. Heer, en u wil ons ook sterk maken. Heer, want u geeft ons uw geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Heer, wilt u ons daarmee vullen en wilt u ons helpen om daar ook in te groeien. Heer, zo zegen we dit woord aan ieder van ons. In uw naam, Heer Jezus. Amen. Ik denk dat wij allemaal wel een soort idee hebben van hoe Gods geest in ons is. En hoe we misschien in de school van de geest kunnen groeien. En belangrijk is dat we al weten dat hij in ons is. Het is de belofte van de Vader. Zo eindigt Lucas zijn evangelie. En Lucas schrijft ook het boek Handelingen. En dan begint hij gelijk in hoofdstuk 1 al over die belofte van de Vader. Dat hij zal komen. En dat ook de discipelen daarop moeten wachten. Ze hebben 10 dagen moeten wachten. Dat is dus die doop met de geest. Dus Jezus moest eerst verheerlijkt worden, ten hemel varen. En toen heeft hij die beschikking gekregen om op Gods geest uit te storten. En op de Pinksterdag, dus 10 dagen na de hemelvaart, toen waren ze nog steeds aan het bidden. 120 discipelen, jong en oud. En ze werden alle 120 vervuld met Gods geest. Ieder had een vlam van vuur over zijn hoofd. Er was een geestelijke vurigheid. En ieder sprak in tongen. Dus al die mensen waar ze later contact mee hadden, mensen uit Iran, Irak, Egypte, noem maar op, die hoorden ieder in hun eigen taal. Dat was heel bijzonder. Het was eigenlijk de omkering van Babel. In Babel waren de talen verward, verstonden elkaar niet meer. En Gods geest kwam nu en iedereen verstond elkaar weer. En wat hoorden ze? Ze hoorden hun spreken over de grote daden van God. Staat er duidelijk bij. Dus ze verheerlijkten God. Het werk, het pas volbrachte werk van God. Johannes had het mogen aankondigen, zie het lam Gods. En nu was het lam voor ons geslacht aan het kruis. Jezus had geroepen, het is volbracht. En hij is opgewekt uit de dood. En die grote kracht van zijn opstanding, die werd nu bekroond met de uitstorting van de geest. En ik geloof dat dat iets is wat wij nu in 2019 nog steeds mogen ervaren. Iedereen die daar zijn hart voor opent, mag dat ervaren. En er is ook een weg naartoe. Want als die 120 mensen zich dan naar buiten begeven en contact maken met al die mensen die daar in Jeruzalem rondliepen, dan worden sommigen ook in hun hart geraakt. Daar kunnen we wel iets van lezen in Handelingen. En dat is het verslag van wat er allemaal gebeurt. En dat bevat ook een aantal mooie dingen, dus daar wil ik even wat naar kijken. Dus dat is Handelingen 2. En dat raakt die mensen zo dat zij tot Petrus komen en dat ze zeggen, wat moeten wij doen? Want hij zegt eigenlijk, jullie hebben, de Joden, jullie hebben hem aan het kruis gebracht. Heel veel mensen hebben nooit doorgehad, wat zijn wij eigenlijk aan het doen? Die werden opgehitst, kruisig hem. Dus nu komen ze tot een heel diep besef, wat hebben we eigenlijk gedaan? En dan komen ze tot deze mensen die zo vol van de geest zijn. En dan zeggen ze, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus eigenlijk iets heel overzichtelijks. Hij zegt, je moet je bekeren. Nou, dat is hetzelfde als Johannes de Doper. En je moet je laten dopen. En verder niks. Dan zegt hij, en dan zul je de gave van de geest ontvangen. Dat is vers 37. Als u Handelingen 2 al heeft, kunt u het zo lezen. Vers 37 en 38. Hij zegt, Petrus zei tegen hen, bekeer u. En laat iedereen van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus die belofte is gewoon heel helder. Er staat zelfs achter in vers 39. Want voor u is die belofte, hij noemt het opnieuw de belofte. En voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe zal roepen. Nou, die mensen die veraf zijn, dat zijn wij, de Nederlanders. En de Belgen en de Engelsen die waren voor Joden veraf, maar die zijn nu ook geroepen. En het is zelfs Het heeft zelfs een link met wat ik daar straks besprak, dat we eigenlijk ons van de wereld moeten afkeren en ons tot God moeten richten. Want dat is het woord eruitgeroepene. Wij zijn eigenlijk uit de wereld geroepen, zoals het volk Israël uit Egypte is geroepen. En het woord ecclesia, het woord voor gemeente, betekent eigenlijk zij die eruit geroepen zijn. Ek is uit. Hè? Denk maar aan de ex, dat is het uit. En ecclesia heeft ook verbinding met taalkundig met het woord to call in het Engels. Hè? Te roepen. Dus zij die eruit geroepen zijn, dat is de gemeente. Dat zijn de mensen die hun rug naar de wereld hebben gekeerd en naar God zich hebben toegekeerd en die op de roepstem van God zijn ingegaan. En dat geldt dus voor ieder. Hij staat letterlijk in vers 39, voor allen die er veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En wij kunnen ons elke keer weer laten roepen door wat God ons wil leiden om te doen. Wat ik heel bijzonder vond in het stuk wat we hier nu lezen, is dat we in vers 22 lezen, dat Petrus, die is daar dus aan het preken, hij zegt, Israëlische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van God wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem heeft gedaan, zoals u zelf ook weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen, uiteindelijk is hij door de Romeinen, aan het kruis gespijkerd en gedood. Dus hij bindt hun echt op het hart. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan? En dan moet u beseffen dat voor ieder die daar stond en die dat beluisterde, dit een beeld is van hele grote schande. Alleen de ergste misdadigers werden aan een kruis gehangen. Je werd er naakt aangehangen. Het was de grootste vernedering. Dus eigenlijk zegt hij hier ook iets van, ja, waar is deze Jezus terechtgekomen? Hij werd dus door mensen aan een kruis geslagen, door mensen verlaten. Zoiets kan alleen maar gebeuren als God je ook verlaten heeft. En dat heeft hij ook geroepen. Mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Maar dan zegt hij gelijk in het vers daarna een totale omkering. Totaal. Want hij zegt in vers 24, God heeft hem echter doen opstaan. Dus het leek alsof hij van God verlaten was. Maar uit zijn eigen mond kon je horen dat hij zei, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar aan het eind, dat hij zei, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus toen wist hij, toen hij geroepen had, het is volbracht, nu is het ook weer goed. Nu was hij niet meer bedekt door zonde, nu was het volbracht. De reiniging was volbracht. En de verbinding was weer tot stand gekomen en God heeft hem doen opstaan. Dat is een heel bijzonder wonder. En wat er ook achter staat is iets heel speciaals. Er staat, God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Dus de reinheid, de heiligheid van onze Heer was zodanig dat toen hij de dood binnenkwam, dat de dood hem niet kon vasthouden. In een van de commentaren die ik las, daar stond ook, hier wordt de dood eigenlijk voorgesteld als een barende vrouw. Dat kun je haast niet voorstellen, maar zo staat het hier. Hier staat een woord wat scheuten van pijn en wat meestal gebruikt voor weeën. Door de weeën van de dood. Dus de dood die had hem misschien nog wel vast willen houden. Dit refereert ook aan Psalm 16, waar David ook zegt, banden van de dood hadden mij omkneld. Hij voelde zich bedreigd, maar hij is eruit gehaald. En dat maakt onze doop ook heel bijzonder. Want er staat dat wij met hem gekruisigd zijn, met hem begraven. Wij zijn ook allemaal in die dood geweest. En wij zijn er ook allemaal uitgehaald, uit de dood. En nu jaagt de dood geen angst meer aan. Wij hebben hem al achter de rug. Door het kruis hebben wij ook de dood achter de rug. Als wij het aannemen en als wij ons bekeren en ons laten dopen. Het beeld zegt, je hebt je oude leven begraven. Je bent dood voor de zonde ook. En je bent in een nieuw leven opgestaan. Net zoals Jezus, Romeinen 6. Dat is heel bijzonder. Dus het is een enorm geheimenis wat hier geopenbaard wordt. En waarvan we ook mogen weten, dat is dus een hele bijzondere kracht. God zelf heeft dit zo bedacht. God zelf heeft dit zo geregisseerd. Hij spreekt de mensen wel aan, van wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben hem gespijkerd. Maar Jezus heeft zich in de regie van God gevoegd. Hij heeft gezegd, ik heb gezag gekregen, volmacht om het leven af te leggen en het weer te nemen. In die zekere is hij zijn gestorven. En hij kon over het kruis heen kijken naar de heerlijkheid erachter. Dat hij ons mee zou nemen uit die dood. Dus het is een geheimenis wat eigenlijk zo overstralend is. En wat maakt dat wij ook, als het erom gaat dat we door een doop met vuur heen gaan, dat we weten, maar dat vuur zal ons niet verbranden. We zijn al in nieuwheid van leven. Het gaat alleen misschien wegbranden als we er goed in staan, de dingen die we juist kunnen missen. En dat wil ik ook over jullie uitspreken. De problemen die er geweest zijn van 2017, 2018, die kunnen meewerken ten goede. Dat geldt voor elke beproeving. Beproeving is niet leuk, maar het kan meewerken ten goede. Ik heb eens iemand mogen vertalen, een man uit Amerika, een bekeerde boef, hij had in de gevangenis gezeten en zo, maar die had echt een openbaring gekregen van God over de doop met vuur. En hij had een bediening daarin. En een van de dingen die ik van hem geleerd heb is, er zijn bepaalde zaden, ook in de natuur, die alleen opkomen als het vuur eroverheen gaat. Bijvoorbeeld in een bos, een bosland komen, daar gaan alle pijnappels open. En dan komt er altijd weer een nieuw bos. Want dan zijn die zaden zijn dan klaar om vrucht te dragen. En zo is het ook met ons. Bepaalde dingen zullen in ons leven alleen vrucht dragen als we door beproeving heen gegaan zijn. God spaart ons niet voor beproevingen. Jezus spaart ons niet voor beproevingen. En Paulus zegt ook, als wij delen in zijn lijden, dan zullen we ook delen in zijn heerlijkheid. Ik kan me nog goed herinneren toen ik gezegd had, oké, Bart, ik wil wel naar Pakistan. Ik wil wel de mensen daar bemoedigen. Dat, toen ik me daarvoor had toegewijd, heb ik 3 ongelukken gehad. In heel korte tijd. Gewoon een keer stond ik voor het stoplicht en ramde iemand zo van achteren, zo hard dat ik tegen die voorstaande auto aanklapte, hoop schade, zit je niet op te wachten. 3 van die ongelukken. Je werd gewoon zwaar beproefd. En ik had daarna een keer een preekbeurt in Jouren. Ik vertelde dat daar ook. En die broeders zeiden gelijk, nou Rob, God gaat grote dingen doen. Dat weten we nu al. En dat was ook zo. Je moet er soms overheen leren zien. Hè? Ik zeg het om u te bemoedigen. Want iedereen heeft zo zijn beproevingen. Maar we moeten daar naartoe groeien dat we leren om daarin te staan zoals Jezus erin stond. En Jezus bij het avondmaal zegt gewoon letterlijk, ik heb vurig begeerd om dit met u te delen. Want hij wist wat erachter kwam. Hij wist, het is het beker van mijn bloed, een nieuw verbond. Maar hij wist wat erachter kwam. Wat erachter kwam is dit, de gemeente, de Ecclesia. Waarvan wij een deel zijn. Zijn bloed vloeit door onze aderen. Zijn reine bloed, zijn kracht en zijn opstandingsleven. Dus ik geloof dat wij in die zin ook een roeping hebben om door gewoon al wie we zijn, dat uit te dragen. Onze doop zegt ook iets van onze identiteit. In hem zijn wij een nieuwe schepping. Dus het is goed om daaraan te denken. En ook zo, denk ik, als gemeente te kijken naar de ik noem het maar even de zware dingen die er geweest zijn. De moeilijke dingen. En ik wil ook dat nooit bagatelliseren. Ik ben daar dus niet bij geweest. Ik verdiep me er af en toe in, omdat ik denk, hoe moet deze gemeente verder geleid worden? Hoe moet deze gemeente daaruit komen? Hoe kan deze gemeente weer vrucht dragen? Maar Jezus zegt ook heel duidelijk, we hebben hier het beeld van die wijnstok, elke rank die ook vrucht draait, snoei ik ook. Hij wordt gesnoeid, ook goede ranken. Dus hij wil snoeien, en een ander woord voor snoeien is ook reinigen, maar het is het woord snoeien, om meer vrucht te dragen. Dus deze gemeente kan gesnoeid zijn en daardoor toch meer vrucht dragen. Het staat elkaar niet in de weg, als je geestelijk denkt. Dus dat is waar ik van uitga. Van Heer, als u gesnoeid heeft, dan kan het meewerken ten goede. En Corrie ten Boom zegt ergens, ik keek eens naar een storm en ik zag in die storm een arend. En die arend had door de storm tegen de rotsen te pletter kunnen slaan. Maar hij draaide zijn vleugels zo dat hij boven de storm werd uitgetild en boven de storm ging vliegen. En dat geldt ook voor ons. De beproeving kan ons tegen de rotsen te pletter doen slaan. Dat gebeurt altijd. Als er moeilijkheden zijn in een gemeente, er zijn altijd mensen die dan tussen wal en schip komen. En het laat zien dat zij hun eigen leven met de Heer niet op orde hadden. Dat ze afhankelijk waren van die mensen in de gemeente. Dat ze eigenlijk uit de tweede hand leefden. Wij moeten allemaal leren om uit de eerste hand te leven. De vorige keer sprak ik over die wijze en die dwaze maagd. Wij moeten zelf vol zijn van de geest. En dan kunnen we onze vleugels ook zo keren dat we er bovenuit komen. En dan kan je er zelfs door groeien, door beproevingen. Dus de doop met vuur, die is niet voor niets. En ik wil ook besluiten om daar nog wat dingen van te lezen in de brief van Petrus. U weet, Petrus is een man die was Haantje de Voorste. En hij is een man die veel, laat ik maar zeggen, ook zijn fout heeft gemaakt. Wij kennen ze ook. Maar hij is ook een man die zoveel liefde voor zijn Heer had, dat toen hij eenmaal gekruisigd werd, toen wilde hij niet op dezelfde manier gekruisigd worden als Jezus. En toen heeft hij er zelf voor gekozen om ondersteboven gekruisigd te worden. Om zijn eer te heren. Zijn Heer te eren. En dat laat iets zien van zijn geestelijke statuur. Hij is een man van toch enorme toewijding geweest. En dat zien we hier al in die Pinkstertoespraak die we van hem gelezen hebben. Ik wil nu sluiten met iets uit zijn brief. En daar staat in 1 Petrus 1. En dan wil ik even lezen in het eerste hoofdstuk. Vers 3 als eerste. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Dat is het startpunt. Hij deed ons opnieuw geboren worden. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Sla ik vers 5 even over. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Dus hier spreekt hij over de verzoekingen en dan zegt hij in vers 7, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Christus. Wij hebben gezongen daarover. Maak mij rein. Als gelouterd goud. Kijk, als wij tot bekering komen, zijn wij goud voor God. En hier zegt Petrus zelfs dat ons geloof van grotere waarde is dan van goud. Want goud is vergankelijk. Maar als we goud zien, wat bijvoorbeeld uit de bergen wordt gewonnen, dan wordt het ook altijd gelouterd, want het is eerst onzuiver. Dat geldt ook voor zilver. En God is de grote zilversmid die ons reinigt. Dat lied wat we zongen, dat heet ook in het Engels, Brian Dirksen heeft het zo genoemd, The Refiner's Fire. Het gaat over het vuur van de refiner. Dat is de zilversmid. En in het Engels heet dat dus een refiner. Dat betekent iemand die ons loutert. Iemand die ons fijn maakt, zuivert. En dan moet het onder het vuur. En dan moet dat vuil boven komen drijven en weggeschept worden. Nou, dat doet God door beproevingen heen, zegt Petrus hier. He, dat geloof zuiverder zal worden. En dat zuiver mag blijken zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Christus. En dan gaan we naar het volgende hoofdstuk. Nee, in hoofdstuk 4 wil ik even als besluit afsluiten. En dan vers 12. En in 1 Petrus 4 wou ik lezen, vers 12. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking, en in de NBV staat, laat de vuurgloed van de beproeving onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Dus wat ik vanmorgen eigenlijk doe, is dit woord dienen. We moeten niet vreemd opkijken. Het is niet leuk. En als je onvoorbereid bent, dan denk je, mot het nou? Daar heb ik toch niet voor getekend toen ik christen werd, of dat had ik toch niet verwacht. Nou, Petrus zegt, het moet je niet bevreemden. En als je zou kijken naar de gang van Jezus, zijn doop en wat er toen gebeurde, kan je tegelijk zien, het hoort erbij. Hij leidt ons erdoor. Dus laat de hitte, laat de vuurgloed van de verdrukking onder u, die door de beproeving dient, u niet bevreemden, alsof er iets vreemds overkwam. Maar, zegt hij er dan achter in vers 13, verblijdt u naar de mate waarin uw gemeenschap ten man het lijden. Dus hij roept hier zelfs op om hetzelfde te doen als Jezus, die zich kon verblijden, omdat hij het doel erachter ziet. Naarmate uw gemeenschap aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Het dient tot onze heerlijkheid. We hebben een heerlijke roeping, een heerlijke toekomst. En dan tot slot vers 14. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid van God rust op u. Wat hen betreft, de mensen die over u lasteren, wordt hij wel gelasterd. Maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt. Dus dat is een manier om te staan in de beproeving. En om er ook, denk ik, samen met de Heer door te komen. Ja, Heer Jezus, ik wil u danken dat u ons dit voorbeeld geeft. Dat u al voor het kruis zegt, terwijl alles nog wacht De grootste beproeving die u door moest gaan. De grootste pijn. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Heer, dat u verworpen werd door alle mensen. En zelfs verlaten werd door uw vader. Heer, toch kijkt u met vreugde naar. En u zegt, ik heb vurig begeerd met jullie dit te vieren. Want het is een nieuw verbond in mijn bloed. Ik ga mijn bloed geven, maar er komt iets achter. Heer, help ons om zo ook uw voetstappen te treden. U te volgen. Heer, dat u zich met ons verbindt, Heer. Heer, dat u ons hoofd bent en wij uw lichaam. Heer, wij zijn voor u de handen die u uit wil strekken in de wereld. En om te beginnen ook naar elkaar toe, Heer. Dat we elkaar in liefde, in uw liefde ontmoeten, Heer. Dat we naast elkaar staan als levende stenen. En zo veiligheid geven, Heer, aan de mensen die hier komen. Ik dank u, Jezus, dat u ons doorstroomt met uw bloed. Heer, dat u ons doorstroomt met uw geest. Uw zuivere, reine geest. Dank u, Heilige Geest, voor uw aanwezigheid. Voor uw wijsheid ook en voor uw kracht. Uw reddende kracht, uw genezende kracht. Uw levensvernieuwende kracht. We willen graag meer van u. In ons persoonlijke leven en ook in de gemeente. Als gemeente willen we u welkom heten. Juist ook in de komende tijd. Wij hebben u nodig. Wij willen net zijn als die 120 mensen. Die hebben we kunnen wachten, dagenlang. En wij bidden ook om u. We willen op u wachten. We willen u volgen. We willen in uw kracht uitgaan. Kom met uw kracht. Kom met uw liefde. Dank u, Vader, dat u uw liefde uitstort door uw Heilige Geest in onze harten. Heer, wij willen daarin groeien. Zulke discipelen willen wij zijn. Vader, en zo uw lieve Zoon Jezus verheerlijken. Uw naam verheerlijken, Jezus. Glorie voor uw naam. Dank u, Heer Jezus, voor uw kracht. En zo, broeders en zusters, ik zegen jullie. En de liefde van de Vader in de hemel en de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap met zijn Heilige Geest is met een ieder van u. In de naam van Jezus. Amen.